Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Nee, want ik hou toch op zich wel van voetbal. En ik sowieso verwacht ik dat er de komende jaren niet zoveel te duchten is uit Amsterdam. Zo, lekker arrogant, hè? Deze gaat bij ons te volgen.
Dat was een dreigertje,
nee.
Where the field was warm and green. Goedemorgen, lieve luisteraars. De Hartgast podcast is alweer 121 uitzendingen. Althans, we moeten er nog aan beginnen natuurlijk. Oud. En vandaag hebben wij Wessel Penning, Suze van Kleef, Frans Tomezen.
En Wessel heeft een mooi pakje aangetrokken.
Feyenoord schijnt kampioen te gaan worden. En dat ziet zich vertaald in een prachtig retro-jackie. Met de F die vooroorlogs aandoet, Wessel. Klopt dat?
Nou, ja.
Vooroorlogse F?
Ja, ik zat net al met Frans. We denken dat het de jaren 50 is, natuurlijk. Ja, het ging zo dit weekend. Ik vond het eigenlijk wel een moment om met mijn twee zonen die het beseffen. Die van 16 sowieso en die van 4. Om naar de fanshop te gaan. En daar kocht mijn oudste zoon, of die kocht niet zelf natuurlijk, dat betaalde ik, een shirt van Wiever. Vind ik mooi, nummer 20 stond er achterop. Wiever, leuke gast. En voor die andere kochten we een shirt zonder naam. Want we dachten, dan kan zijn broertje dat over een paar jaar ook nog aan. Maar, want voor hetzelfde.
De omloopsnelheid van voetballers is.
Nou ja, dat is het dus. Maar dat was wel heel mooi. Ook al omdat, want ik vertel graag nog even door. Het zijn natuurlijk mooie dagen, want dit, dit is wat je als supporter.
Hey, dit is toch niet zo'n compensatie-uitzending, hè? Vorige week lag het accent heel erg op Amsterdam. Het is toch niet zo dat jij hier naar Amsterdam bent gereden om eens eventjes 50 minuten te pakken? Want dan ga ik je nu al onderbreken.
Nee, want ook omdat ik weet dat er een verkeerd beeld ontstaan is van de mensen hier over het algemeen.
Het was me het weekje wel.
Ja, maar ik begroet hier altijd mensen die met heel veel respect over Feyenoord en over Rotterdam praten. Maar ze maken ook heel veel grappen. Maar dat hoort er allemaal bij, vind ik. Dus nee, geen compensatie wat mij betreft. Maar laten we het er straks nog wel even over
gaan
hebben.
Gaan we zeker over hebben. Over de bedreigingen die zijn binnengekomen bij sommigen van ons. Maar eerst maak jij het verhaal af over die twee attributen. Wat kost nou zo'n shirt van Wiever?
Nou, er zit wel een heel verhaal achter. Feyenoord verandert van shirtsponsor. Ja. Adidas gaat weg. En ja, dus er zijn geen shirts meer. Al heel lang. Dat is denk ik dan een pesterijtje van Adidas of een conflict tussen twee partijen. No. Dus Feyenoord heeft ergens in China of waar dan ook een soort nep-shirts moeten laten maken. Maar het mooie is dus.
Goedkoop.
Ja, en zonder grote Adidas-logo's erop en zo. Dus voor €40. En het setje voor mijn zoon, van 4 die er nu mee naar school is. Dat kostte maar 57 en er zat ook een broek bij en sokken, dus dat viel allemaal wel mee.
Maar dat wordt een soort collectors item over 40 jaar.
Tuurlijk.
Heb jij zo'n
ja, misschien wel, want
van het kampioensjaar zonder ja. Adidas?
Ja, nou, het zag er echt schitterend. Eigenlijk zoals je wil dat voetbalshirts zijn. Maar goed, wij zijn daar en toen paste ik ook zo'n shirt. Als je 57 bent, moet je geen voetbalshirts meer aandoen. Welke maat ook.
Maar wacht even, ze hebben toch gewoon wel XXL?
Die hebben ze zeker, maar dat staat
toch.
Het staat gewoon raar. Het past niet. Dus toen zag ik zo'n oude mannenjack als dit.
Zo retrojack. En
ik dacht dat
zwart ook nog een voordeel.
En ik dacht dat ik.
Kleed af, hè?
Ja, ik dacht dat ik XL wel kon hebben. Maar mijn zoon zei: nee, je moet toch XXL. En toen ik thuis kwam, werd dat bevestigd.
Dus maar wist jij dat niet? Ik wil niet een vetshaming doen. Maar jij en ik hebben ongeveer de even grote buik.
Ja. Nou, mijn idee is altijd, maar ik heb er al mijn hele leven geen verstand van, is dat strak beter afkleed dan wijd. Heb ik altijd het idee.
Suze, Frans, hebben jullie daar een mening over? Dat strak beter afkleed dan
nou,
getailleerd?
Ik denk dat het ligt aan het snit, als ik het moet zeggen. Want heel wijd, dan ja, dat is denk ik ook een soort reflex wat mensen dan doen van nou, dan zie je niets. Maar dat hangt dan ook een beetje om je heen. Hè?
Alles valt en staat bij de Italiaanse verwerking, zullen we maar zeggen.
Ja. En voetbalshirts zijn natuurlijk gemaakt voor topsporters, droog getrainde types. Dus daar zie je alles in.
Ja, die categorie schaar je mij niet.
Niet meer.
Suze, ik wil even Suze vragen. Heb jij recent nog een voetbalshirtje aangehad zonder dat je voetbalde?
Ja, ik heb het shirt van het EK Vrouwen van Nederlands Elftal aangehad. En dat is natuurlijk leuk. Tegenwoordig wordt het gesneden op vrouwenlichamen.
Ja.
Dus dat ziet er ineens heel anders uit dan toen ik vroeger in Nederlands Elftal onder 17 in de oude jongens shirt.
Was dat een krijgertje van een collega of was dat gekocht?
Lag ineens, werd ineens geleverd. Ja.
Leuk. Ja. Oké. Okay.
Ik heb het niet aangehad, want je probeert toch tijdens zo'n EK toch nog wat distantie te kweken als je daar ook zelf aan het werk bent. Maar het is wel, het was wel een mooi shirt. En het was wel leuk om voor het eerst iets aan een shirt aan te hebben wat voor vrouwenlichaam gemaakt is.
Ja, want heel lang is het zo geweest hè, dat het vrouwenvoetbal, nou ja, dat is ook wel meer dan 10 jaar geleden, die mochten afdragen wat de heren bij de KNVB, hè, als je werd geselecteerd als vrouw, wat de heren niet meer droegen. En dan liep je dus in een herenoutfit en dat zag er flodderig en niet flatteus uit.
Dat zag eruit waar we net over hadden, veel te groot. En dan ziet het er meteen uit als een andere sport ook.
Ja. Frans, wanneer heb jij voor het laatst een voetbalshirt gedragen?
Nou, dat zal bij Hartgras in de tijdens de WK geweest zijn. Het klassieke Brazilië shirt uit de tijd van Garrincha.
Ja, en, het katoenen shirt.
Pelé, zeggen wij dan als echte fans van Brazilië. En dat stond me wel goed. Ik zat gelukkig wel met de wat minder flatteuze delen onder de tafel.
En je had ook een zonnebril op, dus dat was een soort hele outfit change, toch?
Ik heb een beetje de Copacabana-stijl.
Nou, het was wel om die reden dat ik nu, zoals jij er toe bij zat, dat ik nu wel durfde met dit jackie te komen.
Ja.
Dus dat
en dan gaat Wessel, hij heeft het mij al verteld, want wij hingen gisteravond nog even aan de telefoon met elkaar. Dan gaat Wessel even vertellen dat zijn zoon de enorme behoefte had, gisteren na Excelsior Feyenoord, om het shirt van Wiever te verzilveren, mag ik dat zo zeggen?
Nou, we stonden in de stad bij een groot scherm. En toen zei ik, afloop ging ik natuurlijk netjes op de fiets naar huis. En hij was met een vriend.
Want jullie hadden in de stad gekeken?
Ja, in de stad gekeken. Want het voelde toch als een soort kampioenswedstrijd waarin nog alles mis kon gaan. Af en toe komt die vrees toch weer boven.
Ja, dat begrijp ik trouwens niet, dat je dat denkt, dat het fout kan gaan. Maar
nee,
goed,
dat is onzin. Dat
zit er nog steeds in bij die Feyenoord.
Maar hij is toen, we stonden naast de Erasmusbrug, was een mooi plein. Toen zei ik, nou, als je nou zo langs de Maasboulevard fietst, dan ben je over 5 minuten bij het stadion van Excelsior. En daar, ik zeg, dan kan je de spelers zien. Dus zij is daar met die vriend naartoe gegaan.
Als je op tenen staat, kun je over het stadion heen kijken.
Ja, ook dat. Maar hij de parkeerplaats naar de spelersbus. Ja. En er stonden allemaal hekken, dus ze konden niet bij de spelersbus komen. Maar het is een. Zijn moeder is een Kroaat. En ik ben zelf ook wel een vrij emotioneel mens. Dus hij gooide al zijn temperament in de strijd om Wiever naar zich toe te krijgen, die gewoon naar de bus toe liep. En Wiever die zette 2 hekken opzij en hij was aan het roepen, Wiever, kom. En Wiever, de leuke jongen uit Twente, echt zo'n lekker rustige tukker, die zei tegen hem, rustig, kom. En nu is er een foto van hem verschenen en ik doe dat nooit, ik ben niet zo van Twitter, ik heb hem er toch opgezet. Het was zo mooi, ik heb mijn zoon nog nooit zo zien stralen als op die foto met Twitter in zijn Twitter-shirt. Dit was het jongensgeluk. Dit is volgens mij alles ook waarom Hartgras bestaat. Dit is waarom we hier zitten. Dit is waarom we zo van voetbal houden. Je kind van 16 die dolgelukkig is om Wiever te zien. Geen vervelende jongen met grote tato's en rare scheidingen in zijn haar. Maar gewoon een
hij
heerlijke...
Hij valt ook niet vaak.
Nee, een heerlijke, verstandige, slimme voetballer.
Jij hebt zojuist met jouw afkeer van tato's het hele legioen van je vervreemd.
Oké. Dat zei dan zo.
Wat is er mis met tattoos? Ik overweeg er binnenkort eentje te zetten.
Daar is op zich niks mis mee. Maar ik snap alleen niet dat voetballers zich volledig onderwerven. Maar dat moeten ze natuurlijk wel zelf weten.
Wat voor tattoo overweeg je te zetten?
Ja.
Nou, ik krijg binnenkort in de galerie een hele goede kunstenaar. Een jonge meid. Nederlands-Marokkaans. En die kan fantastisch tekenen. ook schilderen, maar ook tatoeëren. En dat is eigenlijk de reden. Ik heb haar hand gezien die losgaat op mijn huid. Ik heb verder niets met tatoeages, maar ik vind dat de mogelijkheid is er ook straks om in de galerie te tatoeëren. Vanaf 27 mei, dat doet zij dan één dag in de week. Ja, dan kan ik niet achterblijven. Ja. Dus
ik bespeur hier wel een erotische component in de kunstbeleving. Oh.
Nee, zeker niet, want ik ben een
soort marketingstunt, dacht ik. Ja, weet je wel? Hugo Borst laat zich live tatoeëren in zijn eigen galerie.
Dat zal zeker op Insta gaan komen, zeker. Maar geen Sparta-logo of nee, zo, dat, maar, dat maar iets anders. Eigenlijk. Nee, iets wat,
dit seizoen kan je
wat een referentie heeft aan mijn, ja, aan mijn ouders.
En heb je wel een mooi plekje op dat machtige lichaam?
Ik ben dat nog aan het zoeken. En hebben jullie de buik is uitgevoerd? Gesloten. Ja, hebben jullie wat? Waar jullie zouden het alle drie niet doen? Ik ken jullie een beetje. Jullie kijken ook een beetje veroordelend naar mij. Ik vind het niet leuk.
Ik had toch een moment van vertedering toen je het over je ouders had. Dus dat is niet helemaal waar. Gelukkig. Maar ik stel wel voor om even op de Hartgras Twitter bellen een polletje te doen over waar deze tattoo op het lichaam van Hugo terecht moet komen.
Ja, en geen grappen over edele delen.
Nee, gewoon serieus. Kunnen
we wedden ook dan misschien?
Oh, dat is ook leuk.
Ja, dat is maar, goed. Ja. Dat was even een zijstapje. zullen we het heikelen maar eerst even bespreken? Vorige week heb ik als tijdelijke buitenstaander, want ik zit hier ook maar eens in de 2 à 3 weken, met ontzettend veel plezier geluisterd naar mijn collega's. En daar zijn dat waren Frans Tomezen, Suze van Kleef, Henk Spaan en Martijn Simons. En die hadden een hele vermakelijke podcast die natuurlijk erg te maken had met de waardeloze bekerfinale tussen Ajax en PSV, die gespeeld werd in de Kuip. En wat ik heb gehoord, wat ik meende te horen, was 4 jolige, melige voetballiefhebbers die in de Kuip waren geweest. En die zich eigenlijk wel hadden verbaasd over het gebrekkige niveau van de 2 finalisten. En ook de gebrekkige staat van het Feyenoordstadion, ook wel genaamd de Kuip. Ik heb dat niet anders geïnterpreteerd als een hele fijne aflevering met veel humor. Maar wat schetst mijn verbazing? Enkele van jullie zijn behoorlijk bedreigd, omdat het ging niet over het afzeiken van PSV. Het ging niet over het verschrikkelijke afzeiken van Ajax. Nee, jullie waren een minuutje erg lelijk over de Kuip. En dat hebben jullie moeten weten. De vreselijkste dingen zijn gestuurd, via Twitter voornamelijk. Ik wil even weten, Frans, heb jij daaronder te lijden gehad?
Nee, want ik kijk daar nooit op. Ik weet nog ineens hoe ik erop moet komen. Dus.
Maar jij hoort het wel via de tamtam?
Ja, ik heb een wereldse echtgenote die dat allemaal keurig voor mij administreert. En die hield dat wel even van me weg. Maar ja, het is. Ik heb wel gemerkt dat ik er weinig aan mis dat ik niet zo vaak op Twitter kijk. Nee. Dat kan ik wel zeggen.
Maar was je vrouw bezorgd?
Nee, want die werkt voor de omroep. En in de omroep is het eigenlijk vrij gebruikelijk.
Ja,
zij zit wel in de klassieke muziek, daar is het minder gebruikelijk.
Minder dreigement.
Maar,
ik heb het zelf even. Ook als schrijver. Ook, want, ja, ik had niet het idee ook van die tweets die ik las dat ze boeken lazen. In ieder geval mijn boeken niet. Dus ik heb ook nooit het gevoel als ik een boek schrijf.
Dan missen ze toch wel heel wat. Want ik heb er wel een aantal gelezen. En dat zou ik ze toch aanraden. Misschien geeft het ook een andere kijk op Frans en de mensheid. Ja. Suze, heb jij eronder geleden?
Nou, ik wil eerst eventjes een nuance aanbrengen. Want je had het over een minuut lelijk zijn over de Kuip. En daar herken ik me dan niet zo heel erg in. Want,
hoe moet ik het dan benoemen?
Nou, ik heb het zelf ervaren. Ik moest lachen om een grap die gaat over een oudere man, die Henk, die een wc-pot van de muur trekt.
Ja.
Dat beeld,
ja.
Daar moet ik om lachen. En waar dat dan ook zou zijn, in welk stadion of het Boekenbal of welke NS-station dat dan ook zou zijn. Henk Spaan, die in zijn leren schoenen, nette leren bruine
linnenpak,
roze overhemd, jasje, die daar dan probeert een wc-pot van de
meter. Nou, en hem in dat triomf beeld meevoert, ja, hè, als een trofee.
Ja, dat is Jiske Vet, dat is John Cleese, dat is onbestaanbaar. En dat absurde Dada-beeld,
daar moest
dat
ik
maakte jou aan het lachen.
Ja, ja.
En dat heb je geweten ook.
Ja, ja, dat heb
maar
ik
Henk wordt
ook
het kennelijk in Rotterdam door sommigen wel voor aangezien dat hij dat doet. Dus dat vond ik wel opmerkelijk, moet ik zeggen.
Nou, weet je waar ik denk dat het om ging? Want ik vond het echt een heel goede grap. Ik moest er ook erg om lachen. Maar wat het probleem, denk ik, zit dan wel een beetje in beeldvorming. Oh, er zitten vier Ajaxiden. Die zitten er, want dat waren het, hè, toevallig. Er zitten drie dan.
Plus nee, ja, dat wil ik even gezegd hebben.
Sorry.
Nou ja, dat ook niet zo is.
Nee, okay.
Het feit dat ik in Amsterdam woon, betekent niet dat ik een Ajaxid ben. Het feit dat ik vroeger in Amsterdam ben opgegroeid en daar naar de arena keek en daar wilde spelen, betekent niet dat ik dat nog steeds ben. Ik denk zeker ook dat dat te horen is geweest. Ook hier, dat die sympathie vaak ver te zoeken is.
Nee, goed, ik ken jullie ook als zeer relativerende, grappige mensen. Ook heel respectvol naar welke club dan ook. Laat ik het dan zeggen, er zaten hier vier mensen waarvan vermoed wordt dat ze zeer grote sympathie voor Ajax waren. En dat was denk ik niet zo goed voor de beeldvorming.
Nou, dat is op zich raar, want Ajax kwam er eigenlijk het allerslechts van af in de podcast.
Nee, maar het ging natuurlijk over die ene minuut. Kijk, en daar snap ik wel even de ergernis van mensen die dit misschien niet zo goed kennen, deze podcast, en dan die minuut zien. Ik denk niet dat het op prijs was gesteld als na die aansteker, na dat aanstekerincident met Davy Klaassen, als ik een grap hier was gaan maken over, over aanstekers gooien en het hoofdje van Davy Klaassen beschadigen. Het wiskundehoofd van Davy Klaassen was allemaal niet zo op prijs gesteld. En ik herinner me ook de drie paar boze ogen naar mij kijkend na Feyenoord Ajax. Nadat Berghuis had gezegd dat het AD had gewaagd een foto die opriep tot geweld te plaatsen. Ja, kijk, vervolgens komen Ajax-supporters in de Kuip. Die vallen op door spreekkoren en middelvingers. Spreekkoren anti-homo tegen Simons. Middelvingers naar Xavi Simons. De Kuip vernielen, in ieder geval aan hun kant. In ieder geval de toiletgroepen. En op dat moment worden er hier grappen gemaakt. Ja, ik vind dat alles moet kunnen in humor.
Ja,
en
ik zag ook de grap. Ik vind wel dat je te ver gaat door nu het hoofd van Davy Klaassen met een playpot gelijk te stellen.
Ah, ja, het was een aansteker.
Nu kun jij het weer uit Amsterdam verwachten, vrees ik.
Ja, ja, nou ja, goed, oké. Okay. Nou ja, dat is trouwens maar de vraag. Maar het zat natuurlijk in de hele podcast, want nu ga ik even door. Het was ook wel natuurlijk, je had altijd in de Kampioen, hè, dat had je zo'n AWB, die AWB-gids die in alle huiskamers lag, had je altijd de rubriek Beste Mensen. En dat ging dan, daar schreven dan vooral in de herfst Nederlanders brieven aan de kampioen wat hun nou weer in het buitenland allemaal was overkomen. En dat ademde deze barre tocht van jullie naar Rotterdam ook wel een beetje. Hè? Jullie gingen eerst met een geblindeerd, gepantserd busje, lekker veilig. Vervolgens waren de stoeltjes krap.
Nou, Martijn ging op de fiets.
Nou ja, Martijn die was nog zo opgelucht dat hij zijn fiets gewoon kon neerzetten voor de
laten
Kuip.
Laten we één ding even vaststellen. Krap zitten is er wel bij. Ik ben claustrofobisch. Ik kom wel eens in de Kuip. Het is verschrikkelijk.
Ik hoorde van mensen die in het West Ham Stadion, is dat het Olympisch Stadion tegenwoordig, dat je daar net zo krap zit als in de Kuip.
Ja, dat is helemaal geen reden, maar op Kasteel zit je beter.
Ja, maar weet je jongens, ik heb dat.
Ja, maar ik vind dat heb ik ook gezegd, door dat krappe zitten zit je er wel bovenop en is het stadion wel heel gezellig.
Nee, maar laat dat gezegd zijn. De Kuip is het beste stadion van Nederland.
Nee.
En het moet niet, ook, wat mij
het
betreft,
het mooiste, fijn, het mooiste, het voetbalstadion
ja,
van
ja, maar het beste bedoel ik van qua beleving, ja, qua sfeer erbovenop zitten.
Ja, maar dat komt ook doordat je zo krap zit natuurlijk. Ja. Het is een beetje of je wil lekker dus chic onderuit in
ja,
je.
Ja, maar daar mag je natuurlijk gewoon wel wat van zeggen. Nee, daar mag je grappen over maken.
Nee, maar ik ben nu een grap aan het maken, hè. Dus ik ben nu een grap aan het maken. Martijn die was best wel verbaasd dat ze niet met zijn fiets gingen gooien. Alsof wij in Rotterdam met fietsen aan het gooien zijn. Maar vervolgens staan jullie in de file op de terugweg. Had mij gewoon even gevraagd, waar kan ik dat busje het best parkeren? Want had ik niet gezegd hoe je weg kon komen.
Ja, maar als ze door de Oranje Boomstraat wegrijden. Nooit over de snelweg.
Nee, je moet juist bij de Groene Hille Dijk staan. En dan kan je gewoon via Zuidplein perfect de stad
ook.
Maar goed, dus
binnen door Rotterdam
vervolgens
uit
staan jullie dus in de file.
Ik denk en dan roept Henk Ajax niet zo snel met de finale haalt. Dus het zal een tijdje duren.
Dat maar gaat dan sneller dan je denkt.
Nee, maar toen komen jullie, wat ook nog heel erg was, dat de Burger King dicht was. Dat jullie honger hadden. Dus het was echt een barre tocht. Dus misschien niet meer doen voortaan naar Rotterdam.
Ik vond het aandoenlijk. Ik vond het schoolreisje verslag vond ik juist ontzettend leuk. En zij speelden daar ook mee.
Maar jij gaat steeds serieus in op een grap van mij. Ik ben een grap aan het vertellen. Kom eens. Nee, maar vervolgens, nu ga ik mijn punt maken. Jullie komen in de file. En toen roept Henk, ik begrijp wel dat ze heel veel mensen in Rotterdam een nieuw stadion willen. Dus Henk Spaan staat in de file nadat hij naar een voetbalwedstrijd is geweest. Wat hoort bij voetbal? Krappe stoeltjes, files, verliezen,
slechte wc's.
Hoort erbij. Dit is een romantische podcast. Maar omdat Henk Spaan dus heel lang in de file staat en jullie allemaal honger hebben, moeten wij een nieuw stadion bouwen van 300 miljoen in deze tijd. Ja.
Dat Henk een beetje goed kan zitten.
Ja, dus dus weet je, ik vond het een heerlijke podcast. Punt.
Goed, moeten we nog wat zeggen over de ernst van bedreigingen? Wordt er ook aangifte gedaan?
Het is toch wel buiten heftig hoe gretig en buitenproportioneel er dan gereageerd wordt op een losgeknipt minuutje, 45 seconden. Ja. Daar schrik ik dan wel van de manier waarop mensen met je omgaan. Hè? Dit is gewoon omgangsvorm. Het is gewoon afschuwelijk dingen die er gezegd worden. En dat vind ik gewoon echt niet normaal.
Nee. Ga je aangifte doen?
De bedreigingen of verkapte bedreigingen die er liggen, die worden bekeken. En dan als daar directe bedreigingen in
door jou zitten, bekeken?
Nee, want ik hoef niet alles te zien wat er over mij gezegd wordt.
Sterker nog, je kijkt het er gewoon ook niet naar.
Nee, want het is gewoon, dit is zo afschuwelijk. Nee. Daar moet je jezelf niet constant mee willen vergiftigen.
Ja, ik laat Wessel altijd en iemand anders altijd even lezen hoe ik dood moet. Ja. Als het zover is. Ik heb het een paar weken geleden aan de hand gehad met een column die ook volkomen verkeerd geïnterpreteerd werd. Overigens heb ik ook hartverwarmende reacties gekregen van heel veel Feyenoorders. Van laat dat gedacht zijn. Je hebt mensen die heel snel overgaan tot bedreigingen, maar je hebt een flink weldenkend deel van het Feyenoord legioen. En dat daar word ik dan altijd wel weer heel vrolijk van. Hè? Want ik vertel dan wat je overkomt. Ja, en die spreken dan hun afkeer uit. En zo hoort het ook.
Maar het is natuurlijk wel zo, zou maar zeggen, bepaalde die haatgevoelens die dan, hè, dan geuit worden. Bepaald meer hoort natuurlijk haat wel bij voetbal. Dus die sterke, zinloze emoties, die kun je natuurlijk heel goed in het sport.
Als die maar niet tot uitvoer wordt gebracht.
Nee, binnen de spelregels. Maar we vinden het toch altijd fijn om een vijandbeeld te creëren enzovoort. Dat deed ik al als klein voetballertje. Dan had ik al zin om die boer of die dit of die dat te demoniseren. Dat voetbalde toch lekkerder. En ik vind die soort broederstrijd tegen het dorp verderop, om zo maar te zeggen, zijn de allerleukste wedstrijden. Die dan bol staan van spanning en soms ook wel uit de hand lopen. Maar
zolang,
zoals Volendam en Spakenburg. Hè, dus
Jong Volendam. Volendam, IJsselmeervogels.
Of IJsselmeervogels, sorry.
Dat is geëscaleerd, hè? Jong Volendam, IJsselmeervogels.
Maar dat vind ik dan wel heel
mooi. Terwijl ze op elkaar lijken natuurlijk. Ze zijn allemaal vissers.
Maar dat is de reden natuurlijk. Ja. Nee, Jong Volendam speelde tegen IJsselmeervogels. Ja. Dat ontgaat mij wel eens wat. Maar ik zag op Twitter zag ik beelden van echt zo'n gevecht, hè? Maar mensen die op elkaar
in de divisie slaan zijn. Waar Jong Sparta ook speelt. Hè?
Dus maar wat gebeurt er dan? Is dat echt met boksbeugels of gewoon met visnetjes?
Ik heb het idee dat dat helemaal met vuisten was. Dus, vuisten? Dus er zijn van die romantici die zeggen van dat was tenminste. Ik denk alleen wel dat mensen gedrogeerd waren en zo. Dus, maar het is wel.
Nee, maar haat hoort er geritualiseerd. Hoort het er wel bij, dat snap ik, Frans.
Die sterke emoties, hè? Wij vinden dat ook mooi als Napoli kampioen wordt.
Zeker,
en die mensen
maar kijk, dat gaat over als je in het stadion zit. En snap ik best dat je emoties. Maar dit gaat over mensen die op de bank zitten op maandag eind van de middag. Ja. En helemaal uit hun stekker gaan.
Ja. Nee, in de context ook van een uur lang podcast Hartgras helemaal niet hebben beleefd, hè?
Waarschijnlijk ook nooit Hartgras zullen luisteren. Nee. Behalve door zo'n ene minuut. Die door Pelle de wereld in wordt geslingerd. Maar Pelle de schuld.
Pelle schudt zijn hoofd.
Pelle heeft hem niet losgeknipt. Nee, dat is losgeknipt door een boze Feyenoord aanhanger. Die zei, moeten jullie nou eens kijken? En vervolgens is dat in de, nou ja, de malle molen gegaan van boze Feyenoorders. Die dat allemaal gaan delen.
Ik dacht een week lang dat dit stukje uit was gekozen. En toen dacht ik al van ja.
Jeetje, Pelle, niet zo handig.
Zweet breekt hem uit, man.
Ja, die arme jongen.
Het was misschien wel de beste grap van de hele uitzending.
Dus je begreep het ook wel. Maar je vond het niet zo handig van Pelle.
Nou,
maar...
kijk, weet je, ik voelde me een beetje... Ik zit dan in Rotterdam, hè. Dat is dan voor jullie een soort vijandig gebied. En daar doe ik heel
tegenwoordig,
veel...
Tegenwoordig, ja.
Voor mij niet, hoor.
Daar doe ik...
Hugo moet naar huis zo.
Maar... Ik moet binnenkort ook weer naar een tentoonstelling waar Hugo getatoeëerd wordt.
Nee, maar ben je al nadenken over beveiliging? Hoe ga je daar naartoe?
Nou, ik neem wel een paar bevriende jongens mee.
Nee,
dan denk ik,
maar je kan mij meenemen. Je kan mij meenemen, Frans. Maar ik ben toch aan een soort zendingswerk daar bezig. En ik ben daar aan het vertellen dat jullie leuke mensen zijn. En dat ik altijd mijn ei kwijt kan. En dat jullie helemaal niet zo Feyenoord aan het uitlachen zijn en zo. Maar ik voelde me nu eigenlijk een beetje een zendeling in donker Afrika. Die het katholicisme aan het verspreiden heeft.
Oh ja.
Eindelijk dat dorp zover heeft.
Ja.
En volgens gaat de pauze aan kinderen zitten. Alles voor niks geweest. Dus zo voelt het een beetje.
Ja, het positieve, om toch een positieve draai in te geven. Ik vond het wel fijn dat die fijne supporters zo tegen het vernielen zijn. Dat zo afwijzen. Ja,
dat vind ik wel een hele sterke. Zeg.
Ja. Want laat vooral niet denken dat ik het niet walgelijk vind. En dat ik er echt een heel paar nare dagen van had. Van die bedreigingen. Want dat komt jullie totaal niet toe. En dat is ook totaal niet in overeenstemming met hoe deze podcast in elkaar zit.
Nee, en laat even gezegd zijn dat als ze het opschrijven, voeren ze het niet uit. Dat is, ik heb er veel gekregen. En uiteindelijk moeten die mensen het gewoon kwijt. Er zit een iets hoog en ze gooien dat op een afschuwelijke manier eruit. Ik heb wel eens gezegd van, dat was dan per mail een aantal jaren geleden. En dan nodig je ze uit om er eens over te praten, serieus. Ja, dan krijg je geen reactie meer. Iemand was ook wel eens zo dom om zijn 06, die was van RKC, achter te laten. Nou, die heb ik dan opgebeld. Ja, dan wordt het heel stil aan de andere kant van de lijn. Ja. En dan probeer ik in alle redelijkheid te zeggen, joh, weet je nou eigenlijk wel goed wat je schrijft? Ja.
Ja, het klinkt ook niet als communicatie overigens. Hè? Dat zijn dingen, heel in de oude steentijd krasten ze dat en kladden ze dat op muren. En dat soort bedreigingen en gescheld en op PVC, de oude wc-krassen. Hè? Dat,
ja. Ja.
Dus het is een soort iets wat tussen ik en mijzelf speelt. Het gaat niet, dat is iemand die borrelt van
dat
woede.
Dat zie je vaak met rechtszaken. Dat zei jij net nog, Wessel, voordat we begonnen. Jij hebt wel eens in zo'n rechtbank gezeten. En dan komt er zo'n bedreiger. Ja, wat zie je dan voorkomen?
Ja, hele kleine boze mannetjes heel vaak. Ja, wel altijd mannen. Ja, de eerste bedreigende vrouw die moet nog geboren worden waarschijnlijk. Kleine,
ja, maar
bange
kijk,
mannen.
Ik bedoel, uiteindelijk ook kleine mannetjes kunnen akelige dingen doen. Hè? Dus ik hoor je, hoor, Hugo, dat je ze voeren het uiteindelijk niet uit. Maar het principe van dit een ander toewensen. En daar,
het was de kracht om toch even een Duitse wending te geven. De kracht van het Duitse Rijk was toch al die kleine mannetjes een doel geven. Hè?
Nu heb ik een mooi bruggetje te pakken, want Frans. Ik heb gisteren weer met een glimlach aan je moeten denken. Want ik fietste naar huis nadat ik het scherm bekeken had. En daar stond hij weer. Jouw wagen.
Wat?
Ja, de waterspuiter. Polizei.
Ja, verdomd.
Pontificaal op de Schiedamse vest. Als een soort eerbetoon aan Frans de Mees.
Nou, sterker nog, wij parkeerden ons geblindeerde busje eigenlijk pal naast zo'n...
Jij bent voor altijd voor mij verbonden aan dat apparaat.
Maar dat betekent ook dat volgende week wordt Feyenoord kampioen. Dat betekent op 14 mei, een memorabele dag, dat die Duitse auto ook weer daar staat.
Ja.
Hoe gaan ze dat trouwens doen?
Had ik nog niet over nagedacht, nee.
Nee, maar hoe gaan ze dat trouwens doen? Want de herdenking aan het bombardement is altijd rond 1:15, 2:15,
meen ik. Ja, ja.
Wanneer is dan de huldiging?
Nou, ja, ik herinner me van Feyenoord wordt blijkbaar in de moderne tijd altijd alleen kampioen op 14 mei. Want dat was de vorige keer ook. En toen was ik bij een groot feest. En toen, want ik ging uit bijgeloof niet naar die wedstrijd. Maar toen was ik nog een beetje daar. Maar toen is er bij dat grote feest, een groot scherm, een groot veld, is er 2 minuten stilte gedaan voor het bombardement. Ik vind het prachtig. Het zou mooi zijn als dat in de Kuip weer gebeurt. Maar mag ik jullie nu verzoeken, geen Frans, geen grappen over het bombardement nu? Okay.
Nee. Okay. Je ziet er niks meer van, hoor.
Maar ik vind het schitterende symboliek dat het dat nou, past bij Rotterdam, dat het samenvalt.
Maar er zijn genoeg Rotterdammers, het heeft Faas Wilkens zelfs tegen mij gezegd. Nee, Faas Wilkens niet. Ik weet niet meer wie precies, maar die zei, in feite was het hard nodig, omdat Rotterdam was zo'n allegaartje. Daar had je zulke afschuwelijke stegen waar het licht niet binnenkwam. Goed beschouwd. Als je zegt, elk nadeel heeft zijn voordeel, heeft dat bombardement, dat afschuwelijke bombardement,
het ruimt lekker op, bedoel je?
Ook een zegen gebracht, omdat Rotterdam is er wel mooier op geworden. Laten we zeggen, leefbaarder. Want Rotterdam was een heel ongezonde stad.
Ja, het is ook in 2 fases gegaan. Hè. Er is toen die hele snelle wederopbouw gekomen, waarin heel lelijke gebouwen zijn neergezet.
Nee, dat is niet waar. De wederopbouw is prachtig.
Maar niet alles. Toen kwam er wel in de jaren 80, 90 in Rotterdam een sentiment op van, nu zouden er een nieuw bombardement nodig zijn om de lelijke gebouwen weg. Want er stond ook veel lelijk.
Nee, maar de jaren 50 gebouwen zijn prachtig. Alleen de jaren 70 gebouwen, die zijn vaak lelijk.
Ja.
Maar goed, het voert te ver om in deze voetbalpodcast de architectuur van Rotterdam te bespreken. Laten we het eens hebben over, hebben jullie toevallig het interview gelezen met Mark Overmars in het AD?
De quotes die het AD gepubliceerd heeft uit het originele interview. Dat heb ik gelezen, dat als ik het zo even goed zeg.
Mark de Grijze, oud-voetballer van onder andere PSV, laatste nieuws. Wat weet jij ervan? Jij bent AD?
Nou, ik zit niet meer zo dicht in de productie tegenwoordig. Dus alleen ik kon wel zien hoe het laatste nieuws te werk was gegaan. Zijn oude truc, hè, als iemand nooit wil praten met de media, dan
stuur je een oud voetballer.
Dan stuur je een oud voetballer en dan gaat de journalist mee. En dan doen ze net alsof Mark de Grijze al die vragen stelt. En dan
de voorwaarde van Mark Overmars was, het gaat niet over de dick pics.
Dat vermoeden we. Omdat...
Nee, dat heb ik net gehoord.
Oh, dat heb je
media voor.
Oké. Ja.
En dat was er niet bijgezet in het laatste nieuws. Maar het AD heeft dat wel als toevoeging gedaan.
Hebben een kadertje gedaan van, dit interview ging niet over de gebeurtenissen bij Ajax. Maar er stond niet of ze het wel of niet mochten.
Nee. Maar
dat was wel duidelijk, toch? Anders krijg je het niet.
Ja. Frans, jij was geschokt?
Nou, ik moet zeggen, ik heb wel... Ik heb een beetje moeite dat Overmars via deze omweg zich zeg maar wit wast en nu dat hele Antwerp naar zich toe trekt. Ja, natuurlijk zal die man wel lijden en weet ik wat, maar die hartaanval zal niet alleen, denk ik, komen door dat hij zo onheus bejegend is in zijn eigen ogen, denk ik. Hij ziet er ook niet zo heel gezond uit qua lichaamsomvang en weet ik wat. Dus het is, ik vond het ook een beetje...
Want er staat dat 45%
van zijn hart afgestorven is. Maar ja, dan denk ik, dat was bij die dickpics misschien ook al het geval dat... Anders stuur je ze ook niet, natuurlijk. Hè?
Van de eigenaren van de dikpik.
Nee, als je een hart hebt, dan ga je toch niet zo een vrouw benaderen, lijkt mij. Maar goed, is dat...
In de overdrachtelijke zin heb je een punt, ja.
Nee, maar ik vind het onaangenaam dat hij zo snel zich aan het witwassen is. En nu ook zelfs in een slachtofferrol.
Maar had hij een keer ergens een interview moeten geven? Had hij moeten gaan zitten bij Eva Jinek, ik noem maar iemand... En openhartig het gesprek aangaan hoe hij zo dom heeft kunnen zijn.
Nou ja, ik heb eigenlijk het idee dat hij niet echt vindt dat echt een probleem is nog steeds. En dat is, dat blijkt ook wel uit het feit dat hij daar dus niet over wil praten. Dus ik denk niet dat het verstandig is om ergens te gaan zitten en dan vervolgens gaan zeggen, ja, oké, maar ja. Dus dat zou ik hem dan niet aanraden als je je hand niet diep in eigen boezem wil steken.
Je moet het voelen.
Ja, en anders dan is zo'n interview, dat werkt alleen maar averechts. Dus nu doet hij het op een andere manier, namelijk door het tot een verboden onderwerp te maken. En te gaan praten over de romantiek van Antwerpen en het is zo gezellig en lekker klein, lijntjes zijn zo lekker kort.
Ja, hij heeft het geluk, dat klinkt een beetje raar misschien, dat het natuurlijk verschrikkelijk slecht gaat met Ajax. Ja. Er is een sentiment, je hoort het veel onder supporters, maar ik heb het ook wel eens onder
bij opinieleiders gehoord. Van ja, is er eigenlijk nog misschien wel een weg terug voor Mark Overmars? Dat wordt wel gezegd.
Nou, door Kea Molenaar, als de dames het goed vinden.
Ja.
Het doen.
Ja. Nee, maar ja, kijk, als je dan, als ik dan hoor dat eigenlijk alles over contracten en afspraken met spelers en dergelijke alleen maar in zijn telefoon stonden, dan kun je je ook afvragen of dat nou wel een soort professionele manier van een club besturen of leiden is. Dus,
misschien werkt het alleen maar zo in de voetballerij. Dat wordt aangeduid al sinds jaren dag als een jungle. Mm. Dus daar gelden misschien eigen ongeschreven wetten.
Maar Ajax is toch gewoon een beursgenoteerd bedrijf? Mm-hmm. Ik zou dan toch wel pleiten voor een iets professionelere manier van, en een iets langere termijn en een visie. Want uiteindelijk gaat iedereen weg. En of het nou gedwongen is of dat je na 5 jaar een nieuwe uitdaging had. Hè? Want Overmars, als dit niet was gebeurd, dan was hij ook niet de rest van zijn leven bij Ajax gebleven.
Was hij misschien naar Arsenal
dan
of
had
zo
hij
gaan.
Een stap naar boven gemaakt. Ja. En dan zit je alsnog zonder die telefoon.
Die telefoon die komt iedere keer wel terug. Hè? Daar staan natuurlijk alle afspraken in.
Ja, maar ik vind dat zoiets fascinerend.
Iets voor jouw galerie. Ik vind het zo, dan bijna een kunstwerk.
Ja.
Zo'n conceptuele kunst is dat.
Ja.
Nou, dat was de minst succesvolle. Ik heb 6 exposities gedaan, maar voetbal en kunst, dat was de minste. Dat werkt niet zo.
Behalve bij jou.
Nou, was de minst bezochte. Laat ik zo zeggen. Ja. Ik denk dat de kunstwereld neerkijkt op de voetbalwereld. En de voetbalwereld, dat zie je ook. Als ik wel eens bij voetballers thuis kom, ja, dan hebben ze gewoon hele slechte kunsten aan de muur.
Ja. Duur, maar slecht.
Vaak duur, ja, ja, zeker. Maar slecht. Uitzondering Edgar Davids. Die heeft echt een hele goede kunstzaak. Thomasson is een fan van pop art, weet ik.
Thomasson?
Ja, Thomasson heeft vroeger pop art. Ik weet niet of hij het al van de hand heeft gedaan, maar goede smaak pop art. En ja, Edgar Davids had Basquiat. Dat is wel een grootheid natuurlijk. Maar goed.
Jan Mulder natuurlijk, vroeger, toch?
Ja, Edsel.
Hij schildert zelf ook, toch, Jan? Niet? Kan hij niet
ja,
zelf?
Dat deed hij wel.
Hij heeft een keer een hele mooie Tigana, kan ik me herinneren, gemaakt, die een bal aanneemt. Prachtig.
En bijvoorbeeld Cantona, is dat niet ook een kunstverzamelaar of zo? Of,
hij is een acteur.
Wat leuk, dat voorbeeld Thomasson. Ach, ik wou eerder willen weten. Grappig.
Ja. Wacht even, we hebben gehad Overmars.
We zitten nog een beetje in over.
Nou, ik wil even Suus, want jij volgt dat van ons vieren het best. Ajax is kampioen geworden bij de vrouwen.
Ja.
Wat vind jij nou? Waar moeten die nou gehuldigd worden eigenlijk? Moet dat voordat Ajax een van zijn laatste wedstrijden speelt?
Je bedoelt de Ajax-mannen?
Ja.
Ja, precies.
Nee. Moet dat op een parkeerplaats? Waar gebeurt dat?
Nou, kijk, ik hoorde jullie gisteren op de radio daar ook al over praten. Toen ik zelf in de Adelaarshorst zat. En toen werd dat geopperd van in de rust van Ajax. Toen dacht ik ook al, je bedoelt Ajax-mannen dus blijkbaar. Ik geloof niet dat daar de huldiging moet plaatsvinden. Ik denk dat het leuk is en mooi is als ze daar een ereronde lopen. Maar ja. De 50.000 fans die daar zitten hebben over het algemeen niet per se een enorme band met dat vrouwenteam. Behalve dat het juiste shirt draagt. Er is een Ajax vrouwen aanhang die niet per se in dat stadion zit. Dus dan heb je dus een huldiging voor 50.000 mensen die vrijwel nog nooit een wedstrijd hebben gezien.
Nou ja, je zou kunnen zeggen
dan is het
van
kennismaking. Dat is natuurlijk vaak met huldigingen dat je aan een groot publiek toont wat
ja,
je dan verovert.
Ja, ik vind commercieel als je de vrouwen verder wilt optrekken. Bovendien valt er nog eens wat te vieren voor het
Ajax. Dus een ereronde, ja. Maar ik denk dat er ook een aparte huldiging moet zijn voor de harde kern Ajax vrouwen fans.
Ja, hoeveel zijn dat er?
Een paar honderd, denk ik.
Overigens, vind jij het een terecht kampioenschap? Ja, zeg jij. Ja, dat is een hele moeilijke vraag.
Dat vind ik echt een moeilijke vraag, want uiteindelijk.
Schets even de verhoudingen.
Ja, FC Twente heeft het hele jaar bovenaan gestaan. Voetballend beste team, als team het beste team. Doelsaldo uiteindelijk geloof ik 81 voor 6 tegen in 20 wedstrijden. Nou, dat zijn cijfers. 16. Ja, dat is echt dat is
topscorer
echt absurd.
Die 30 goals heeft gemaakt.
Fenerbahçe heeft er 700 ingeschoten geloof ik. Dus iedereen dacht in februari, maart van... nou, het is niet of maar wanneer Twente kampioen wordt. Weer, hè, moet ik er ook nog even bij zeggen. Want dat is ook al 7 keer achter elkaar gebeurd, geloof ik. Dus die hebben het daar uitstekend voor elkaar. Toen speelde Ajax die eerste klassieker in de arena gelijk tegen Feyenoord. En toen was het wel een beetje klaar eigenlijk. Hè? Nu denk je van, nou, dit gaat niet meer gebeuren voor Ajax. Weer niet. Al jarenlang hoogste het budget.
Fortuna
PSV.
Ja.
En toen heeft Twente. Sorry, Twente. En toen heeft Twente daar verrassend verloren. Echt vrij bizar. En...
Want die hadden niks verloren, geloof ik nog. Hè?
Nou ja, dus vorige week speelde Ajax thuis op de toekomst tegen Twente. En ook daar was toch het idee van, nou, dan Twente, dan maar daar word je kampioen. Genoeg kansen gehad, een paar keer latpaal, et cetera. En uiteindelijk won Ajax.
Gestolen? Weet je.
Nou ja, als we het hebben over onterecht, ik denk dat Twente het meer verdiende om te winnen, die wedstrijd. Ja. En anders een gelijkspel.
Ja. En ineens waren de verhoudingen anders. Ja. Er stond 1 punt voor.
Ja. En dan...
En dat hebben ze niet meer weggegeven, want gisteren werd het 1-6.
Bij PEC werd het 1-6. En dan kan je die dooddoener gaan zeggen van... Ja, als je aan het eind van het seizoen bovenaan staat, dan heb je het verdiend.
Ja.
Dat is ook zo, want over 10 jaar weet niemand meer hoe dat seizoen verliep... behalve de getraumatiseerde spelers van Twente... die ineens met lege handen staan. Maar ik vind het wel... was wel verbaasd over het verloop van de afgelopen 2 weken.
Ja, hard gelachen voor FC Twente. Is het zo dat er nog van die vrouwen speelsters weggaan naar spannende buitenlanden?
Kalma, die heeft haar vertrek al aangekondigd. Ja, dat is nog niet duidelijk, maar ik denk dat ze naar Duitsland gaat. Ja. Dat lijkt me een land waar zij...
Ik zat overigens vannacht eventjes te kijken. Ik zat te zappen en ik kwam langs het vrouwenvoetbal. Jezus, van een goed niveau is dat. Want ik had ook de wedstrijd Zwolle-Ajax gezien.
Ja.
Dat gaat wel even 2 fracties sneller in Engeland, vrouwen. Zeg.
Ja, maar dat is niet normaal. Hoor. Ja, dat is echt die WSL.
Show.
Maar ook het bovenste deel van Duitsland. Dus Wolfsburg en Bayern München. Ik heb het is nu wel de weken van de halve finales van de Champions League gezien. Dan zie je Wolfsburg-Arsenal. Nou, dat is echt genieten. Dat gaat op een tempo erin. Die bal gaat... He, ik volg dit al lang. En hoe snel die bal van de ene naar de andere kant van het veld gaat. He, gewoon dat. Ja. Dat is echt ongekend als je dat vergelijkt met een paar jaar geleden.
Nou inderdaad, die ontwikkeling gaat zo ontzettend hard.
Ja, dan zie je wat een beetje faciliteit en een beetje training. En een beetje investeringen kan doen.
Alleen in Nederland gaat het niet hard. Nee. Het is best wel een beetje zorgelijk.
Jij gaat wel eens bij Feyenoord kijken.
Nee, maar ik heb er af en toe contact over met Suze. Want ik volg het eigenlijk ook inmiddels. Ik vind het ook wel fascinerend. Omdat het ook echt iets in ontwikkeling is. Maar in zoverre vond ik de overwinning van Fortuna Sittard weer niet super verrassend. Want daar zit wel voetbal in. Dat is een soort dark horse.
In de microfoon.
Maar bijvoorbeeld Feyenoord blijft heel erg hangen op dit moment. Want je hebt eigenlijk de beste spelers zitten bij Twente en Ajax. En een paar enkele goede bij Fortuna.
Maar kan Feyenoord het begrotingje niet wat opvoeren?
Nou ja, dat is het uiteindelijk. Hè? Want Fortuna, Dark Horse, Fortuna heeft er gewoon geld in gestoken. En die hebben de beste speler van België gehaald.
Maar die pakken natuurlijk zo'n hele regio. Dus Twente natuurlijk ook.
Nou, ik heb het idee dat dat ook te maken heeft met sowieso die rare geldstromen op dit moment bij Fortuna City.
Tuurlijk,
de vrouwen ook van meegeprofiteerd hebben.
Dat is ook zo, want er is uit het niets een team uit de grond gestampt. En dat kan alleen maar met geld. Want dan moet je zeggen, Tessa Willaert... Dus de beste speler van België, oud speler, heeft heel veel lang in de WSL gespeeld. Die moet je gewoon geld geven. Ja. En die zegt ook van, ja, ik kom, want hier kan ik verdienen wat ik nergens anders kan verdienen.
Nee. Tonnetje?
Vind ik veel. Nee, ik denk dat zeker niet.
Of zo.
Ja, maar Feyenoord zal iets moeten gaan doen. Die hebben een eerste seizoen gehad met een paar wonderlijke uitslagen. Was eigenlijk gewoon een beetje geluk met heel veel strijd. Als de nieuwe onbevangen club. En dit jaar echt een heel...
Ik vind het wel heel leuk hoor. Ik zou bij Sparta ook heel graag vrouwenvoetbal Eredivisie willen. Maar ja goed. Als er niet genoeg speelsters zijn van niveau.
Ja dat is ook
dan
echt
houdt
zo,
het
hè?
Ook een beetje op.
Ja, en
daarom
de zichtbaarheid,
is Fortuna dus wel een goed voorbeeld. Want die halen dan ook spelers uit het buitenland. Je moet niet gaan denken van... uiteindelijk
regio,
als je PEC en Alkmaar en dergelijke. Die zitten met Nederlandse speelsters. Dat is gewoon niet goed
dan
genoeg.
Dan duurt nog een jaar of 6, 7, 8... voordat ze die jonge meiden goed zijn opgeleid.
Precies, want Feyenoord heeft wel een plan. Hè? Alleen op de lange termijn zou dat misschien wel... tot goede speelsters moeten leiden.
Ik vind principieel gewoon dat een club als Feyenoord, een club als PSV, een club als Ajax spelers een cao in ieder geval moet aanbieden. Ja. Dat je in ieder geval
dan een mooi moment
leven van je sport.
Suze, om het te hebben over onze sponsor vandaag. Dat is NordVPN en ik richt mijn blik over het schitterende maanlandschap van Frans Domezen. Ja. En daar staat: als u verveeld bent van dezelfde shows in uw land op uw streaming platforms, waarom neemt u dan geen kijkje in een ander land? Met NordVPN en een klik op de knop kunt u dat precies doen. Precies dat doen. U hoeft niet naar Japan te reizen voor uw favoriete anime.
Ja.
Anime? Wat gaat is goed. Anime?
Ja, dat is
een soort avatar of zo.
Nee, ja, dat is een soort tekenfilm. Als ik dit zeg, krijg ik weer allemaal gekjes op bedacht.
Nee, maar voor, je moet het even Jippie Janneke taal.
Ja, als je denkt aan Pokemon. Japan, dan zie je toch van dat soort getekende figuren die avonturen meemaken.
Ja, en het is zo, Suze, want NordVPN die brengt het naar je toe. Met 5000 plus surfopties is geen enkele show buiten je bereik. Dus Pelle, moet ik dat andere stukje ook nog doen? Hè? Nee, hoeft niet.
Linkje.
Maar je kunt dus de hele wereld in huis halen.
Het is ongelooflijk, Frans, maar je kunt de hele wereld in huis halen. Ik zal er, als ze volgende week ook sponsoren, zal ik daar nog een vervolg op geven. Als jullie dat willen.
Je hoeft de deur niet meer uit.
Nooit meer.
Nooit meer. Het is ongelooflijk. Sleutel weggooien.
Wessel, ik zie jou ook kijken van... vind jij dit nou gênant, het is niet redactioneel, het is natuurlijk commercieel. Wij bestaan ervan. Daarvan schrapen wij bij elkaar allemaal 50 euro natuurlijk. Of is het 250 euro? Ik weet het eigenlijk niet. Bellen, hoeveel krijgen we per aflevering? Nee. Niks.
Het wordt niet bekendgemaakt, want iedereen krijgt een ander bedrag.
Ander bedrag? Oh. Ja.
En dat gaan ook dan omlaag.
Ja, en dan staat allemaal alleen die contracten, alleen de telefoon van Pelle.
En als je 10 keer komt, krijg je bonus en dergelijke. Allemaal dat soort. Ja.
Ik wil nog wel even zeggen dat via onze link nordvpn.com/hartgras kan je een enorme korting op je plan krijgen. En ook 4 maanden gratis. Ik wil het even over Sillissen hebben. Of moeten we dat niet doen?
Het was sowieso, de Gea was ook lekker bezig. Het is wel het weekend van de blunders.
Nee, er zijn elk weekend blunders. Alleen het waren nu vrij bekende doelmannen. Maar ja, Sillissen...
Sillissen doet het nu elke week zo'n beetje. Hè?
Ja, maar en toch heeft hij na Olij de meeste knappe reddingen. Ja.
Maar nu ook, deze wedstrijd toch ook weer, heeft hij ook gewoon
schitterende
goed
reddingen.
Gekiept en reflexen en dergelijke. En dan is er één moment van error.
Ja.
Toch?
Maar het zit hem denk ik ook wel in de reactie erna. Ik bedoel, dat hij zijn hoofd tegen de paal slaat. En het ziet er allemaal zo wankel uit.
Ik dacht wel dat hij in tranen zou uitbarsten.
Ja, maar dat is het. Ik zit hier ook van mijn licht schuldgevoel. Want we hebben voor het WK grappen over hem gemaakt. En ik vond hem ook altijd een beetje, zoals Van der Vaart noemde, verveend ventje. Maar je weet hoe dat dan gaat. Inmiddels
misschien is in je liefde, onder zijn huid gaan
je liefde voor de underdog heb ik sympathie en medelijden met hem gekregen. En ik gun hem dat gewoon niet. Het is denk ik, als je niet goed in je vel zit, is het de zwaar bestaan profvoetballen en keeper. Ja, maar dat lijkt me sowieso de hel.
Hij zit wel goed in zijn vel. Hij heeft 2 onmogelijke reddingen.
Ja, maar hij doet volgens mij heel erg dat hij goed in zijn vel zit.
Nee, maar we hebben gezien dat hij goede reddingen verricht.
Ja. Ja.
Frans, heb jij nog zin in om het te proberen uit te leggen wat er gebeurt in het hoofd van Jasper Sillis?
Nou ja, kijk, het kan natuurlijk, zo'n bal heeft een bepaald effect. Het kan natuurlijk dat je denkt, je denkt dat je naast de paal staat, maar je staat er nog 50 centimeter voor. Het kan natuurlijk gebeuren als een veldspeler zo'n taxatiefout maakt. Heeft niemand het erover. Kijk, als je kijkt hoe vaak in wedstrijden van zogenaamde topclubs ballen verkeerd worden gegeven. Mm. Hè? En als een keeper dat doet, dan is het een doelpunt tegen. Of...
Ja, maar dit was wel een gekke inschattingsfout in de zin dat hij stond niet ver voor zijn doel. Dan kan ik nog denken van, waar is mijn doel, et cetera. Hij stond bijna op de doellijn.
Je had het idee dat hij voelde waar de paal was.
Ja. Ja, en dan toch niet helemaal.
Nee.
Ja, sommige, ik heb zelf gekiept. Het zijn wel zeker hoge ballen zijn moeilijk te taxeren bijvoorbeeld. Ja. Dus dat ziet er dan heel dom uit. Maar het is best wel moeilijk als een corner heel hoog wordt gegeven. En die bal die daalt dan in dat doelgebied neer. Dan is dat best moeilijk om te schatten wanneer moet ik nou gaan springen.
Ja.
En als je dan te vroeg springt, dan sta je echt voor gek.
Maar begrijp ik goed, Frans, dat hij niet jouw koning van de week is?
Nee, maar dat zou die sowieso denk ik nooit zo zijn. Want het is inderdaad niet een speler om van te houden. Ik ben wel een Ajax-liefhebber. Ook in die Ajax-tijd, het was niet mijn soort keeper, weet je wel. Zo'n Onana, daar kun je veel meer
van houden.
Van houden. En ook aan erger natuurlijk, maar dat is een...
Maar misschien is dat het wel. Wil hij dat heel de wereld van hem houdt en slaagt hij daar niet in en dat vreet aan hem?
Dat denk ik wel. Het is natuurlijk best triest. Je bent naar Barcelona gegaan. Je hebt bij Valencia. Gekiept. Dus je hebt echt best wel een mooie carrière. En toch heeft niemand het eigenlijk over je.
Ja.
En dat is natuurlijk, ja, dat heb je van die spelers. Die hebben gewoon niet de gunfactor of de X-factor.
Heb jij dat ook wel eens gevoeld? Dat je onder de schrijvers niet de gunfactor hebt?
Ja, nee, ik zelf niet. Nee, ook niet het omgekeerde. Nee, maar ik denk dat het te maken heeft dat hij zo graag wil. Dat is inderdaad altijd, het staat nooit goed. He, iedereen wil misschien wel graag, maar de kunst is het toch te doen voorkomen alsof het vanzelf gaat. En alsof het jou allemaal toekomt. En hij eist het op en dat heeft altijd iets sneus. Dat zie je nu bij heel veel voetballers die slecht seizoen draaien. Bergwijn heeft ook iets heel sneus, vind ik, dat hij... wil uitstralen dat hij een topvoetballer is, wat ja, een heel middelmatige vertoning is elke week. Dus dat heeft altijd iets triest en dat zouden ze moeten leren. Ze zouden eigenlijk begeleiding moeten hebben van een schrijver misschien, die zegt, je bent een personage. En je moet, als je geslaagd, succesvol, geliefd personage wil zijn, in de hoofden van jongens en meisjes, dan moet je anders gedragen.
En dat, ja, maar dat is weer tegennatuurlijk en dat werkt vaak ook niet. Moet je je anders gedragen?
Jawel, ik denk wel dat de meeste spelers zijn zich inmiddels bewust van hun rol. Alleen, soms spelen ze het heel slecht.
Vinden we Brobby leuk? Ja, hè? Nog steeds. Hè? Oh, Suze gaat ze een streng oordeel vellen. Ik vind het jammer. Ik zag weer een interview met hem en dat gaat moeizaam. Maar ja, het is ook heel aandoenlijk.
Hij zegt wel gewoon...
Ik vind hem wel een character.
Die bal had erin gemoeten. Ja, ik val inderdaad vaak. Ik weet ook niet waarom. Hij gaf eigenlijk wel toe
voor een goede constatering van Pires.
Ja.
Dat als je op je poten blijft staan, dat je dan beter afwerkt.
Ja.
En hij valt heel veel, Brobby. Ja. En die erkende ook van, ja, dat is eigenlijk zo.
Was Pires het eerste of was het eerst in de VI?
Oh, dat zou kunnen hoor, dat Pires Leentjebuur speelt. Dat weet ik niet, maar Pires zijn oordeel vind ik altijd wel.
Zo'n statistisch dingetje, hè? Ja.
Pires zei ook volkomen terecht dat het lachwekkend begint te worden met Tadić. Dat is hard.
Ja.
En er zat ook wel veel respect voor, hoor. Maar ja, dat hij mag blijven staan, dat begint lachwekkend te worden. En,
ja,
inderdaad,
en dan kan je ook zeggen, hij heeft is de most valuable player in de Eredivisie.
Zijn statistieken zijn
geweldig.
Ja.
Dat maakt het natuurlijk moeilijker om zo'n beslissing te nemen.
Maar de
want ik zie ook
niet.
Wel.
Ja, maar
dat,
nog altijd.
Nou ja,
zijn
en daarnaast
heel
is het. Zijn cijfers zijn heel goed, maar zijn toegevoegde waarde in het veldspel is dat denk ik niet meer. Dus je kunt je afvragen dat als je hem eraf haalt en iemand anders er neerzet, of het spel niet beter wordt en daardoor ook de prestaties beter. Niet
ja, ik hoorde iemand ook zeggen van, ga nu in godsnaam goede afspraken maken voor volgend jaar. Wat willen we met Tadić? Zijn contract loopt natuurlijk door. Dus is een groot verdiener. Kan die er genoegen mee nemen om geen aanvoerder meer te zijn? Om de 12e man te zijn? En om zijn jongens te helpen?
Wessel denkt van niet.
Nou, dat is bijna een retorische vraag. Dat is 1-0 trots. In de fantastische
kijk, hij
podcast heeft van vorige week hebben jullie ook die grappen gemaakt. Over die schijnbewegingen die Tadić maakt in de warming-up. En dat hij dan nog even op het doel gaat schieten. De man is een eerzuchtige Serviër.
Maar hij blijft nog wel jarenlang verbonden aan Ajax. Want zo zit dat contract aan elkaar. Dus je kan ook zeggen, hij moet zich in zijn laatste jaar voetballend dienend opstellen en de groep beter maken.
Maar ik vind altijd dat je problemen in een organisatie, die krijg je altijd bij zwak management. En dat is natuurlijk op dit moment het probleem van Ajax. Dus Heitinga gaat helemaal die boodschap niet brengen.
Misschien dat
ook niet, want dan heeft hij gelijk oorlog. En ja, Van der Sar, die is blij dat hij nog leeft. Dus dat is echt een heel groot probleem.
En in de kleedkamer
probleem.
Kan natuurlijk bijna niemand tegen hem op.
Nee.
Dat is ook een probleem. Je ziet het op het veld ook. Je ziet wel spelers zich aan hem ergeren en hem overslaan. Maar,
ja, maar jongens, wat jullie nu schetsen, dat is het ergste wat je in een voetbalteam hebt.
Ja, dat is het.
Daar moet je dan een harde snijder hebben, niet Wesley trouwens, die zegt van of Tadić weg, of hoe je het oplost.
Je moet gewoon, het is uiteindelijk toch... misschien moet ik het niet nog eens zeggen, maar een professionele organisatie zou het moeten zijn. Dus een nieuwe trainer moet gewoon zeggen, Dusan, ja, dit is het. Ik ga je geen speelminuten garanderen.
Dat gaat hij niet zeggen.
Nee, en nou die nieuwe trainer begint dan met een conflict, wordt niet gedekt van boven.
Ten Hag had dat ook, hè? Ja. Ik bedoel, dat is ook karakter hebben. En je laat ook meteen zien wie er de baas is. Maar dus op het moment dat je Ronaldo aanpakt, krijg je van de rest van de kleedkamer wel het respect om door te gaan.
Maar Ronaldo kwam niet op training of weet ik wat. En Tadić
was juist op het veld. Nee, maar goed, je kunt niet elke situatie één op één. Maar het is wel, dit is wel iets wat je als trainer, als nieuwe trainer, moet je natuurlijk wel durven om harde beslissingen te nemen. Zeker als een deel van de spelers.
Oké, wie moet het worden, die nieuwe trainer? Ik zeg even iets geks. Wim Jonk.
Pelle lacht hard op achter mij.
Wel een tacticus. Heeft bij Volendam houdt ze waarschijnlijk in.
Ja.
Heeft van 4-3-3 aanvallend, verdedigend, knullig geswitcht naar zekerheid en heeft de punten gepakt. Ja, kan je wel wat?
Maar wacht even, die ingewikkelde revolutie destijds, hoe zat dat toen?
Hij ligt slecht met volgens mij Van der Sar.
Dus gebeurt het niet?
Nou ja, Van der Sar kan er toch uitvliegen.
Ja, oké. Okay. Dat zou het beste nieuws voor Ajax zijn.
Maar goed, ik roep maar wat. Ik wil van jullie namen hebben. Bedoel, ooit kwam Morten Olsen naar Louis van Gaal.
Jonk vind ik doet echt goed bij Volendam. Ja? Maar wel in de defensieve organisatie. Ik weet niet of het Ajax-publiek zit te wachten op 5-3-2.
Ik denk dat ze vooral een presterend Ajax willen.
Denk je? Ik vind het Ajax-publiek, dat fluit ook als ze slecht spelen.
Ga meneer Tomezen niet accepteren, nee. 5-3-2.
Oké, Frans namen.
Ik zat juist te genieten dat Heitinga Hato centraal durfde te zetten. Dat vond ik echt een Ajax.
Nou, dat is wel een lichtpunt van Ajax.
Nee, maar dat vond ik echt. Heitinga doet het verder niet goed, maar dat vond ik wel. Ja. Dat je zegt, je bent 17, maar je bent gewoon veel beter dan die beste die je ooit gaat worden.
Ja, had hij ook eerder kunnen doen trouwens.
Nou, ik vond
Hato heeft duidelijk gezegd van dit is mijn positie.
Jawel, maar je zegt, Hato moest wel wennen. Hij durft nu een mannetje uit te kappen en op te stomen.
Maar Frans, een trainer. Ik wil een trainer. Heitinga, neem ik aan, dat die moet niet blijven, toch?
Nee, ik zou, als je zou maar zeggen, in een puinzooi zit, zou ik nooit voor een lange termijn oplossing zou volgend seizoen Champions League proberen te halen. Dus ik zou altijd een soort Frits Korbach effect gaan.
Maar dan qua Champions League.
Wat?
Maar dan qua Champions League.
Ja, ja.
Maar heb je daar
Ajax
een naam
en in de Eredivisie houden en Champions League?
Ik heb wel eens gedacht. Ik vind die Ron Jans altijd heel sympathiek.
Ajax, schijn nou.
Ja, dat hoor
man.
Ik dan. En die maakt dan ruzie, geloof ik, zeg jij altijd. Of Henk.
Nee, maar dat is overschat. Dat is een provinciale trainer. Maar dat is niks van Ajax.
Overschat. Twente heeft toch gewoon mooi hartstikke spelen. Leuk gevoetbald dit seizoen.
Strooier.
Aardige begroting ook wel.
Ik zeg dat het de opmars. Die had ik ook als ik Ajax was, had ik die gehaald als overgang. Ja. Strooier in plaats van Mizzi. Maar goed.
Beschaafde man ook.
Dan had je ze allebei moeten nemen.
Maar we missen nu Henk, want die zou nu met een
exotische naam.
Die had Jonk uit het rechte rijtje gekomen zijn.
Henk had Jonk weggelachen. Dat komt met Duitsers. Ik lees allemaal onheilspellende Duitse namen waar. Ja, het is natuurlijk wel zo, Duitse voetbal is wel veranderd. Het is wel aanvallend en dynamisch voetbal.
Ja, ik zie sowieso niet waarom er geen Duitse trainer bij Ajax zou kunnen zijn.
Wel zijn onheilspellende Duitse namen.
Nou ja, omdat ik vind, je denkt aan die Wormoed en weet ik wat. Er zijn toch ook vaak verschrikkingen.
Wormoed, dat is een mislukking geweest bij Groningen. Maar bij Heracles heeft hij het toch prima gedaan.
Nou ja, hij ging moreel failliet toen met Rijvloed.
Eens.
Ja. Vletch, Kale van Vitesse.
Dat was niet
sympathiek, maar dan ook niet. En Schmid was toch ook bij een mismatch met PSV. Ik weet niet.
Nee, die vindt dat we de VAR echt moeten afschaffen. Dat meent hij serieus. Ja. Nou, dan neem ik hem niet serieus.
Oh ja, bij Benfica werkt het wel, maar dat is natuurlijk ook een land wat misschien.
Maar goed, Frans, je hebt nog steeds geen naam genoemd. Ron Jans, oké.
Ja, Ron Jans. Ik weet het ook niet. Ja, en Peter Bos.
Wessel?
Zij moeten echt gewoon.
Maar jij noemt gewoon een slechte trainer omdat Feyenoord een kampioen wordt. Dus jij zegt hij te gaan blijven zitten.
Nee. Nee, want ik hou toch op zich wel van voetbal. En ik sowieso verwacht ik dat er de komende jaren niet zoveel te duchten is uit Amsterdam. Zo, lekker arrogant. Deze gaat bij ons volgen.
Nee,
maar ik zou altijd gaan voor een hele sterke internationale trainer. Een Argentijn of Bielsa willen ze toch
ja,
altijd.
Bielsa,
die valt altijd weer. Gewoon iemand die niet bang is voor de Telegraaf.
Dat is denk ik ook belangrijk.
Ja, maar die mensen komen met hun eigen voor zichzelf.
Hij komt
en die nemen dan van die spelers mee, waar ze ook weer aan verdienen. Ik ben daar nooit zo'n voorstander van.
Maar nee. Die mensen, doet elke trainer dat?
Ik vind wel dat het in het topvoetbal, zie je wel vaak, dat ze...
Ja, de zaakwaarnemer van die trainer, die zorgt
spelers rondpompen, die niemand...
Nee,
niemand
er zitten altijd 3-4 spelers van de zaakwaarnemer.
Daarom zitten wij met Grilic ook. Grilic, wat moet je daar nou mee?
Waardeloze voetballer.
Ik vergeet nog een naam ook over geëffend. Ja? Suze, die bondscoach van Deense elftal. Dat lijkt me nou de droom trainen voor Ajax. Ajax heeft altijd wat met Denen. Denen willen voetballen. Hij is ook echt wel een sterke persoonlijkheid. Maar dan zegt Suze altijd, waarom zou zo'n man naar Ajax willen? Zeg je dan altijd.
Maar heeft die man nog een naam?
Kasper Jelmand toch of zo, dacht ik.
Ik heb hem niet paraat.
Ja, goed. Ja. Jongens, we gaan naar de koning van de week. Koningin mag ook. Namen, rugnummers. Wessel.
Ja. Santiago Jiménez.
Ja? Zeg je Jiménez?
Ja, dat weet ik niet precies. Maar
Jiménez.
Ja, het is iets grappigs. Hè? Hij is Mexicaan, maar hij is geboren in Argentinië, waar zijn vader een carrière had. Dus hij is ook half Argentijns. Dus ik begrijp dat ook het probleem is met hoe je die naam uitspreekt. Maar ik zeg jullie, ik let eens op zijn voetenwerk. Hij is heel makkelijk, dat had de Romario ook altijd, het lijkt wel dat die enkel losje zit bij wie dan wie dan ook, en waardoor hij heel makkelijk met zijn voet een beweging kan maken om iets af te maken. Daarbij is hij een voortreffelijk afmaker, en dat is natuurlijk het probleem, dat zag je gisteren gewoon, 2 goede goals, het probleem van Brobbey. Iedereen ziet dat een spits met potentie is. Maar ik heb het idee dat daar al geen jaren meer met een spitsentrainer gewerkt is. Klopt. Terwijl daar Huntelaar loopt. Want Van Hooijdonk had het daar ook over. En Makai, dat waren afmakers. Altijd in het doel schieten. Altijd weten waar je bent.
Robbie heeft sowieso bijna 24 uur per dag persoonlijke aandacht nodig.
Ja. Maar dus kijk, ik... Voetbal, spitsen zijn aparte mensen die zien het kleinste gaatje en die blijven cool. Ik versteen altijd bij een kans.
Ja.
Maar dat heeft Brobbey dus nog niet. En volgens mij is dat heel makkelijk te verhelpen. En dat vind ik dus het mooie van Jiménez. Ja, dat is op en top spits. En gisteren was leuk dat hij 2 goals maakte. En 2 hele goede goals. En het ziet er allemaal zo makkelijk uit. Ja. Maar dat is het natuurlijk niet.
Nee, want die kopbal, die voorzet is goed natuurlijk. Ja. Maar die timing. Ja, en maar jongens, je moet hem zo
van
je hoofd laten.
Die overschatte speler, die centrale verdediger, Jacobi, die stond erbij. Nou, dat was
die was wel heel slecht aan het verdedigen.
Maar gewoon zo'n kopbal gewoon netjes naar de grond koppen, waardoor mooi in de hoek.
Die verdediger sprong niet eens mee.
Nee, dat was
helaas.
Ja, maar dat kan je bij de tweede goal ook
spits,
zeggen.
Goeie spits. Mijn koning is, even snel tussendoor, ik was weer eens in het stadion. Hartstikke leuk, heb genoten. Al was de wedstrijd niet zo goed hoor, Sparta PSV. Maar El Ghazi viel geweldig in. Vond ik leuk. Die ken ik nog van vroeger bij Sparta. Is toen heel vroeg naar Ajax gegaan. Ja, hij is zo'n jongen die als hij begint in een wedstrijd, dan komt het er niet uit. Als hij invalt, is hij vaak beter. Dus dat is mijn koning.
Mag ik een leuk verhaaltje nog over hem vertellen?
Nee, je wil wat zeggen.
Oh, heel snel.
Begin jij
maar. Ja, nee. Een collega van me deed mee aan een klein zaalvoetbaltoernooitje in Barendrecht, waar El Ghazi woont, overigens. En daar speelden ze tegen Marokkanen. En daar speelde een jongen bij dat team. Bij die Marokkanen, en die schoot ze er uit alle standen in. En pas aan het eind van het toernooi hadden ze door wie het was. Dat was El Ghazi. En toen zat hij al bij Ajax. Schitterend. Ja. Gewoon, dus sorry.
Nee. Kijk, dit is leuk dat je dat zegt, Hugo. Want ik dacht, iedereen gaat Jiménez zeggen. Dus dan zeg ik El Ghazi. Omdat ik inderdaad geweldige invalbeurt. Winnende doelpunt, waardoor PSV de tweede plek eigenlijk gewoon binnen heeft. Hè? Ja. Dus dat is gewoon... beslist, denk ik. En na afloop werd hij geïnterviewd over zijn reserverol ook. En hij verwijt de trainer Ruud van Nistelrooy niks. Ik open even de quote. Ik denk dat het aan mezelf ligt. Of ik speel minder goed, of ik ben continu geblesseerd. Als ik fit was gebleven, had ik zeker meer gespeeld.
Ja.
Dan denk ik, wat een prettige voetballer die naar binnen kijkt. Ja. Die zelf probeert om het zo goed mogelijk te doen heeft, om klaar te zijn voor.
Hij heeft veel. Hij kan ook nog goed koppen.
Ja.
En heel goed schieten.
Hij kan heel goed schieten. Hij passeert links en rechts. Je kunt hem op meerdere plekken voorin neerzetten. Het is... Nou ja, niet een sleeping giant, maar hij kan er echt meer uithalen.
Ik vind
er
wel dat die Bakayoko heeft meer wat Madueke ook had. Dat springerige en verdedigen steeds op het verkeerde been zetten. Ja, ja. Hij is meer zo'n tank, hij is krachtig en wel snel, maar het is één soort snelheid.
Maar het is wel, als je de Champions League in zou gaan of Europa League, dan heb je wel een brede selectie nodig. En dan is El Ghazi een geweldige breedte versterking.
Ja, iemand. Ik denk dat hij zijn overstap zich echt anders had voorgesteld vanuit Engeland. Maar als je zo invalt en je zo opstelt, dan vind ik dat gewoon heel goed.
Nou, dan is het eigenlijk al besloten. Tenzij Frans ook zegt,
ik wil wel nog noemen, want ik dacht dat Suze dat zou doen. Die spits van Ajax vrouwenteam.
Leugter.
Die doet wat Brobby niet kan, namelijk elke kans afmaken.
Ja.
Verzilveren.
Ja.
Zij top? Nee, ze is geen...
Nee, maar ze heeft heeft er veel gescoord.
Maar ze heeft niet veel kansen nodig. Ze neemt een bal aan in de loop en ze scoort. Wel, Brobby zie je dan nog moeilijk doen van, kan ik er nog eens een keer tussendoor.
Is zij een basisspeler voor het Nederlandse elftal?
Nou, dat werd er nu ook gevraagd na afloop. Van lekker, hè? Als je het WK voor de deur hebt, Miedema is geblesseerd. Voorlopig zei zij dat ze alleen al hoopte om mee te gaan. Maar ze heeft bij het EK een aantal invalbeurten prima gedaan. Dus
ze komt van PSV, gaat ook mee,
natuurlijk.
Weten we niet.
Komt zij van PSV?
Zij is van PSV overgekomen.
Ja. Maar ook daar denk ik eerst even in het buitenland. Het is gewoon een ander niveau, hè? Want ze doet het goed. 1-1 tegen de keeper missen bijna nooit en zo. Het is gewoon echt. Maar niveau van PEC is anders dan niveau in Engeland.
Wat ik bij Ajax nog wou zeggen over Brobby en Bergwijn. Wat mij zo tegenvalt van hun, dat zij zo slecht kijken. Dat zij zien nooit iemand vrijstaan. Dat is echt die amateurvoetbalergernis. Die krijg ik bij hun weer. Weet je wel? Van iemand loopt op de goal af en ziet alleen nog maar de goal. En dan de verkeerde kant van de paal.
Ja, Robby zei ook bij die ene kans dat hij naar beneden keek. Want die keeper die lag al in de hoek. En als hij had gekeken, als hij het had kunnen zien, had hij hem de andere kant op. Dat was 1-0 geweest.
Hij heeft geen rust om even te wachten. En als hij gewoon binnenkant voet inschiet.
Als hij dat zou hebben,
Want dat had Tadić wel altijd, hè? En nog steeds. Die kijkt altijd, die heeft ogen in zijn rug. En dat moet je wel, vind ik, hebben bij als Ajax aanvaller.
We gaan voorspellen. West Ham, donderdagavond, tegen AZ. Jongens, jullie voorspellingen. Suze?
2-1.
2-1. Wessel?
Ja, ik zie dan altijd... Suze, je was nog niet klaar.
2-1. Oh, nee, en dan hoop ik dat AZ het in eigen huis goed maakt.
Kijk, ik vind altijd het mooie van AZ als ze durft te voetballen. En ik heb een beetje hoop dat zij daar gewoon lekker hun spel gaan spelen. En dan met 0-2 winnen.
Frans? Ik denk dat het gelijkspel wordt 1-1. Maar ik denk wel dat West Ham hun onderschat. Dat kan niet anders. En AZ kan ontzettend goed voetballen. En ze kunnen op alle linies hebben ze goede spelers.
De vraag is een beetje of West Ham gaat voor lijfsbehoud. Hè? Want ze zijn nog niet helemaal veilig. Belangrijke overwinning geboekt. Maar... ze moeten zich ook nog focussen op de Premier League. En daar valt, als je erin blijft, heel veel geld te verdienen. Als ze op hun sterk zijn, dan vrees ik het ergste. En dan wordt het 2-0 voor West Ham. Is er nog iets voor de rondvraag? Want anders gaan we besluiten.
Nou, het is natuurlijk best wel wonderlijk dat El Ghazi koning van de week wordt. En Jimenez niet. Maar ik heb er wel vrede mee. Want vorige week zei Martijn, die zei... zij de cup, wij de inboedel. Dus ik zou willen zeggen, jullie de koning, wij de schaal.
Nou, als je dat gelukkig stemt, dan ben ik blij dat je dat nog hebt mogen toevoegen.
En als we even kijken naar het einde van het seizoen, wie de koning wordt. Ik denk dat Kuxu op samen met Simons het meest genoemd is. En daarna Jimenez. Dus ik denk top 3, 2 uit 3 van Feyenoord.
En hij is wel inderdaad de beste spits van de Eredivisie. Ja. Hè? Dat is wel duidelijk.
Geworden, hè? Want zijn aanloop was lang.
Ja, maar sinds hij gewoon altijd in de basis staat, scoort hij echt bizar veel.
Maar ik heb de indruk dat hij de slotdoctrine wel even heeft moeten doorgronden. Die aanloop en waar Danilo nuttig werk heeft verricht. Want gisteren hadden we het er ook nog eventjes over met Bart Vrouws van Opta. Het is niet zo dat Danilo slecht is geworden. Die heeft eigenlijk op hetzelfde niveau is hij blijven acteren. Alleen, Jimenez werd steeds indrukwekkender. En ik ben heel benieuwd hoor of hij gaat blijven of dat hij Hij liet zich niet daarover uit, hè, in een interview. Ik hoop het voor Feyenoord in de Champions League. Ik zou het de jongen ook aanraden, 1-22, om te blijven.
In plaats van bij een Spaanse middenmotor te komen.
Ja, dat. Ja. Champions League, man. Daar kan je in de kijker spelen, ja. Toch? Jij nog wat voor de rondvraag, Suze? Nee?
Nee.
Frans? Nee. Bellen? Nee. Dan houden we er nu mee op. Dank voor het luisteren. En volgende week is er weer een nieuwe podcast. En die zal behoorlijk in het teken staan van de landstitel van Feyenoord. Want Go Ahead Eagles doen het goed, maar lijkt me geen bananenschil. Dank voor het luisteren. Tot volgende week. Yes, there used to be a ballpark right here. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.